제일 잡아가 이렇게 Ik begin even met een goed citaat uit de paratekst van de Nederlandse uitgave van de roman Het een als het ander. Omdat die wel een goede, korte synopsis brengt van het werk voor wie het niet gelezen heeft. In Het een als het ander, zegt men ons, vertelt Ali Smith twee levensverhalen. Dat van het Engelse tienermeisje George, anno 2013, en van Renaissance schilder Francesco, anno 1460. George, die onlangs haar moeder heeft verloren, raakt gefascineerd door het werk van Francesco, terwijl de schilder het rouwende meisje vanuit een andere dimensie observeert. Beide levensverhalen raken op onverwachte manieren met elkaar verstrengeld. Wat de Nederlandse editie ook correct aangeeft, is dat conform de instructies van de auteur het boek in twee versies verschijnt. Bij de ene is het eerste verhaal dat van George, bij de andere begint het boek met Francesco del Cossa. Op het eerste gezicht is er geen verschil te bekennen. Lezers zullen de ene of de andere versie willekeurig aanschaffen. En het is wellicht om ten dele om die reden dat het boek de Goldsmiths Prize won, zoals Jasper al aangaf, want die wordt uitgereikt voor originaliteit in fictie. Een paar woordjes over Ali Smith voor ik wat dieper inga op de originaliteit van de roman. Ze werd geboren in Schotland in 1962, wat ons ongeveer leeftijdsgenoten maakt. En ze groeide op in Inverness, de hoofdstad van het Schotse hoogland, de Highlands, gelegen in het verlengde van Loch Ness. Ze groeide op in een eenvoudig sociaal milieu. Ze had intelligente ouders die zelf geen studiekans hadden gehad en die erop stonden dat hun kinderen hoger onderwijs zouden genieten. Dat deed ze dan ook. Ze ging eerst naar Aberdeen. En vervolgens, op grond van het succes dat ze daar boekte, kon ze naar Cambridge voor een PhD. Die zou ze wijden aan drie Anglo-Amerikaanse modernisten, twee dichters en een romanschrijver, William Carlos Williams, Wallace Stevens en James Joyce. Maar die PhD is nooit afgeraakt. Ze ging wel aan de slag als lesgever aan Strathclyde University in Glasgow, en zegt daarover in een interview met Jeanette Winterson uit 2003: I'd stand up to lecture and I'd feel sick, physically sick. Nu, die ziekte was niet alleen het feit dat ze studenten als cliënten behoort te zien aan die instelling en dat haar aanstelling als puur lesgever ook volledig afhankelijk werd gemaakt van het succes van haar onderwijs. Maar het bleek ook wel dat ze echt met chronisch vermoeidheidssyndroom gediagnosticeerd werd, terwijl ze nog maar einde de 20 was. En na veel reflectie en gelukkig ook recuperatie besluit ze dat lesgeven niets voor haar is, maar dat zelf schrijven, eerder dan lesgeven over de schrijfsels van anderen, misschien wel iets zou kunnen zijn voor haar. Ze probeert eerst poëzie en schrijft naar eigen zeggen honderden slechte gedichten, vooraleer ze het over een andere boeg gooit en verhalen aanvat. Nu, die aan een uitgever verkocht krijgen, blijkt ook een moeilijke opdracht. Een terugkerende kritiek van uitgevers op wat ze instuurt is dat ze lifestyle beschrijvingen geeft. Wat volgens haar, zeker als die commentaar altijd maar terug blijft komen, een bedekte manier was van te zeggen dat haar figuren te homoseksueel waren en zijn. Het probleem was niet het genre lifestyle, maar welke lifestyle geportretteerd werd. In 1995 slaagt ze er wel in om haar eerste bundel geplaatst te krijgen bij Virago, een uitgeverij die zich nogal profileert als openstaand voor vooral feministisch werk. En dus op 33-jarige leeftijd is ze een gepubliceerd auteur. Sindsdien kost het haar niet veel moeite om haar werk aan uitgevers geslijt te krijgen. En sinds deze bundel verscheen in 2014, is er alweer een nieuwe verschenen, nog maar dit jaar. Nu, de biografie van de auteur is eigenlijk in de ogen van Ali Smith zeer irrelevant. Het zou in elk geval irrelevant moeten zijn voor de appreciatie van het werk van de auteur. In de roman zelf komt dat indirect ook aan bod, wanneer George het met een leeftijdsgenote heeft over het voordeel van een werkstuk maken voor school, over een schilder als Francesco da Costa, van wie er weinig bekend is. Citaat: dit betekent dat ze een heleboel kunnen verzinnen wat niet fout gerekend kan worden, omdat niemand weet of het goed is of fout. Nu, die open houding, die ten dele ook gereflecteerd wordt in de aanpak van Ali Smith zelf, betekent niet dat ze niet ten volle toegewijd is aan de taak van het schrijverschap en aan het creëren van romans en verhalen die een diepe boodschap te brengen hebben. En dat blijkt ook, en dat is het laatste dat ik over haar biografie wil zeggen, dat ze beschermvrouw is van de organisatie Refugee Tales, die zich erop toeleggen om de verhalen te brengen van vluchtelingen in Groot-Brittannië en om hen ook zelf te betrekken bij literatuur, zodanig dat er ook een sociale interactie is rond het vluchtelingenschap. En ik heb hier een citaat, als ik dit nu tenminste goed bedien, ja, van wat ze zelf op de website van die organisatie gezet heeft. The telling of stories is an act of profound hospitality, gastvrijschap. It always has been. The story is an ancient form of generosity, an ancient form that will tell us everything we need to know about the contemporary world. Story has always been a welcoming in, is always one way or another a hospitable meeting of the needs of others, and a porous art form, where sympathy and empathy are only the beginning of things. The individual selves we all are meet and transform in the telling into something open and communal. Imagine if every city, if every country greeted refugees with signs which said in many languages the word welcome and the words you are safe, like Vienna did last summer. De roman Het Een als het Ander heeft als kernstelling de vraag naar de noodzaak of de noodzaak bestaat om het een of het ander te zijn. En stelt de vraag, kunnen we misschien zowel het een als het ander zijn? De Engelse titel How to be Both is misschien iets explicieter in het aangeven van de stelling dat het wel degelijk mogelijk is twee dingen tegelijk te zijn en dat de vraag alleen is hoe je dat moet aanpakken. Ik heb dat zelf in de titel van mijn lezing proberen te vatten in het concept dubbelzinnigheid. Wat dubbelzinnig is, wordt in die uitdrukking omarmd als een kans, niet afgewezen als verwarrend of zelfs als verdacht, zoals het woord dubbelzinnig in het Nederlands vaak als connotatie heeft. Een dubbelzinnig antwoord bijvoorbeeld gebruik je bijna altijd als een negatieve uitdrukking. Daarmee impliceer je zoveel als, ja maar zeg nu eens wat je echt bedoelt. Nu, in de romans van Ali Smith zijn er veel momenten waarbij iemand zoiets dubbelzinnig zegt, George bijvoorbeeld tegen haar moeder, in de gesprekken die ze zich herinnert, die ze heeft gehad met haar moeder die zo net overleden is. En als iemand zoiets zegt, dan blijkt dat beide mogelijkheden kunnen. En dat probeert Smith ook te reflecteren in de vorm van haar roman. Die bestaat dus uit twee ongeveer even lange delen. Het ene situeert zich volledig in het jaar 2013 en volgt de adolescent George, of Georgia, zoals ze eigenlijk officieel heet. Het andere volgt de Renaissance schilder Francesco del Cossa, van wie Smith de stelling onderzoekt, in zoverre als een roman een stelling heeft, onderzoekt de roman de stelling dat Francesco del Cossa eigenlijk zou geboren zijn als Francesca. En dat haar vrouwelijk gender werd onderdrukt om haar kansen te geven als kunstenaar, die haar niet zouden gegeven zijn indien ze als vrouw bekend zou staan hebben. Die Renaissance schilder wordt zowel tijdens het leven gevolgd, in 1460, als na de dood, wanneer del Cossa George lijkt te observeren in het jaar 2013. Die delen worden elk deel 1 genoemd en de roman ligt dus in twee versies in de boekhandel. De ene keer is het George deel, het eerste deel dat je tegenkomt. De andere keer is het Francesco deel, het eerste deel dat je tegenkomt. Ik heb eerst de Engelse versie gelezen en daarin had ik George als deel 1. Uit de bibliotheek heb ik de Nederlandse versie opgepikt en die heeft Francesco als deel 1. Maar ik moet wel zeggen dat eens je één versie gelezen hebt, het eigenlijk niet meer mogelijk is om dan de andere versie nog onbevangen te lezen. Dat je toch een bepaalde mindset hebt. Maar dat is denk ik ook wat ten dele Annie Smith's bedoeling geweest. Ze gelooft ook heel erg in het belang van het toeval. En het is dus toeval welke versie je oppikt. En ik denk dat ze heel goed beseft dat eens je een bepaalde versie gelezen hebt, dat het eigenlijk niet zoveel zin meer heeft om dan een andere versie op te pikken of het boek te herlezen in de andere volgorde, omdat je onvermijdelijk vanuit de eerste kennisname het boek zult tot je nemen en dat je enkel zult nieuwe zaken opmerken wel. Zaken die je bij de eerste lectuur niet was opgevallen, waren opgevallen en die nu wel duidelijker worden. Binnen elk van die delen is seksuele identiteit helemaal geen vanzelfsprekendheid. George, tienermeisje, heeft nog geen uitgesproken seksuele gevoelens. Ze is zich bewust van het seksuele. Maar haar emoties zijn in de periode waarin we haar volgen veel meer bezig met een rouwproces. Haar moeder, Carol Martineau, is op 50-jarige leeftijd overleden als gevolg van een allergische reactie op een antibioticum. Toch is het een nieuwe vriendin die George aan het lachen brengt, haar grenzen doet verleggen. Ze geeft zich bijvoorbeeld over aan een risicovol rit in een rondtollend winkelwagentje in een parkeergarage. En het is die nieuwe vriendin die haar confronteert met verliefdheid. Want het wordt wel heel duidelijk dat die nieuwe vriendin George zou willen kussen en haar lichaam zou willen verkennen. George is daar duidelijk niet aan toe op dat moment, wat haar vriendin respecteert. De roman geeft uiteindelijk geen antwoord op de vraag of het ooit tot een relatie zal komen tussen die twee jonge vrouwen. En laat daar zeker twijfel over bestaan, aangezien Helena, zoals ze heet, maar ze noemt zichzelf H in tegenover vriendinnen, dat H op het punt staat om haar ouderlijk gezin te volgen bij een verhuis naar Denemarken, als ik het goed heb. Om professionele redenen. In het andere deel is del Cossa, zoals ik geneigd ben van de persoon te noemen om uit de weg te gaan of het nu Francesco en wel Francesca is, dat ik zou moeten zeggen. Maar in de roman wordt dat niet gedaan. Dus ik heb de neiging van het te doen. Del Cossa is dus een meisje dat schuift Smith duidelijk naar voren, dat talent toont voor teken en schilderen. Haar vader is een bouwvakker en een soort kleine aannemer en hij ziet in dat ze meer talent heeft dan haar broers en hij beslist dat Francesca zich beter zou uitgeven als Francesco. Dat ze haar borsten best afbindt met linnen, zodat haar torso dat van een jonge man er blijft uitzien. Op die manier krijgt ze de kans haar kunstenaarstalent professioneel te ontwikkelen en te gelden te brengen. Delcossa lijkt er geen probleem mee te hebben in een ander gender door het leven te gaan. Het seksuele is lang van weinig tel voor haar of hem. Maar na verloop van tijd, en ik zal daar later in mijn lezing nog dieper op ingaan, ontdekt ze haar seksuele kant. En ze ontdekt die zowel in contact met een vrouw als in contact met een man. Er is geen enkele suggestie dat ze het een of het ander een betere ervaring vond. Seksuele beleving lijkt niet vastgelegd te zijn op de matrix van de eigen seksuele identiteit, in zoverre die eigenlijk al bestaat. En het is zeker niet toevallig dat als dat de voornaamste naam waaronder het tienermeisje bekend staat, George, dat natuurlijk in essentie een jongensnaam is. Maar George was ook het pseudoniem van succesvolle vrouwelijke intellectuelen uit de 19e eeuw. Voor wie thuis is in de Britse literatuur, die denkt onmiddellijk aan George Eliot, pseudoniem van Mary Ann Evans en auteur van grote realistische romans zoals Middlemarch en Adam Bede en verschillende anderen. En er is ook George Sand, pseudoniem van Aurore Dupin, auteur en daarnaast minnares van Chopin en eerder van andere auteurs en kunstenaars. Francesco Delcossa is op zich geen verzonnen personage, maar er is zeer weinig bekend over het leven van die persoon en er zijn slechts een beperkt aantal werken van Delcossa bekend. Voor Smith had eigenlijk niemand in vraag gesteld dat Delcossa een man zou zijn. In een bijdrage voor The Guardian beschrijft Ali Smith hoe ze het werk van Delcossa op een dag in april 2013 ontdekte, bladerend in het kunsttijdschrift Freeze tijdens het ontbijt. I took a mouthful of coffee and opened it at a full-page reproduction of a painting so beautiful that it did something to my breathing and I nearly choked. And that was it. It was a man of clothes that were nothing but dirty, white, torn rags. At the same time, it looked like the richest, most gorgeous thing anyone could ever find himself or herself wearing. His tunic was frayed at the wrists, and at the same time sort of kilted, ribboned, elegant, billowing richly round the tops of his thighs, which were showing through the piecemeal, tied together threadbareness of legwear, ripped open at the knees too, so the knees came through. He was black, or maybe Arab, or maybe very southern Italian. His wrists and arms were veined and strong. He was obviously a worker of some sort, at leisure, but ready for anything, whatever had come next. Friend, foe, love, work, with one hand on his hip and the other holding out one of the ends of a length of thick rope he tied round his waist for a belt. At its end, a delicate little fray of strands, as if to say, look, I'm tied to nothing, nobody's slave. But if you need me to do something for you, here, just take hold of this. The other end of the rope belt hung down between his legs, almost cockily long, and the whole man, a piece of strength, beauty, fierceness, and waiting alertness, was standing as if floating in a field of deep, bright blue. Ali Smith's rijke stijl is bijzonder frappant in dit stuk, zeker zo sterk als de meeslepende stijl van haar romans en verhalen. Hopelijk komt dat ook over voor wie het Engels misschien minder goed beheerst. En hierover had ik een korte correspondentie met mijn collega Marissa de Moor, die Ali Smith een genie noemt. En die zegt, ik hoorde voor het eerst een verhaal van haar voorlezen op Radio 4. Haar naam had ik niet gehoord. Ik werd gewoon gegrepen door het verhaal. Achteraf bleek het te gaan om The Universal Story. Het begint met een verhaal over een tweedehandsboekhandel en een vlieg in de etalage. Ik was zo geboeid door het verhaal waar de hele genese van de vlieg bij kwam te kijken, wat me erg aan Melville deed denken, dat ik bijna niet meer kon leiden. Ja, ik zat in de auto en reed op dat moment naar huis. Ik vond het een onvoorstelbaar sterk geschreven verhaal. Enkele jaren later zou ik het verhaal nog eens horen, deze keer door haar voorgelezen op het afscheidsfeest van Dame Gillian Beer aan Cambridge University. Ali Smith was blijkbaar een oud student van Gillian. Iedereen op dat afscheidsfeest had een connectie met haar in de zin van was ooit door Gillian Beer gesteund. Het was erg bijzonder. Smith las nog een ander verhaal en vertelde hoe Gillian haar in haar auteurschap had gesteund. Ik vermoed dus dat Gillian Beer de doctoraatspromotor moet geweest zijn van Ali Smith, die dat dus aanvaard had, dat ze dat doctoraat heeft afgebroken. En in plaats daarvan, na een tussenpoos en na wat toch wel een depressie lijkt geweest te zijn, aan haar eigen schrijverschap begonnen was. Smith heeft het over het schilderij, de painting van die knappe sterke man, maar ze weet heel goed dat het geen schilderij is, maar een fresco. Dat wil zeggen een muurschildering op de nog natte pleisterlaag, waar de verf indringt, zodat de schildering fysiek een deel wordt van de muur, een deel dat je niet zomaar kunt verplaatsen of wegnemen zonder de muur zelf te beschadigen. Het is precies dat aspect dat haar ook boeide over het kunstwerk dat zo'n indruk maakte op haar. Ze zegt verderop in het artikel dat ze kort voor haar ontdekking van dit fresco al met het idee aan het spelen was van een gelaagde structuur voor een nieuwe roman, die dus het een als het ander zou worden. Hier zie je beter dat het gaat om fresco's. Ik zie de deur opening en je ziet er ook dat er bepaalde delen ontbreken. Dat zal ik later nog iets over zeggen. Het idee was bij haar opgekomen dankzij informatie over restauratiewerk in Firenze na de zware overstromingen van de jaren 60. Toen werd een techniek ontwikkeld die toeliet om fresco's intact te verwijderen van de eronderliggende laag, wat trouwens ook toeliet om die fresco's de wereld te laten rondreizen als kunstobjecten die op tournee rond musea konden gestuurd worden. Maar voor Smith's romantechniek was een belangrijker gegeven dat het verwijderen van de fresco's daar in Firenze tekeningen had blootgelegd, de voorstudies voor de geschilderde fresco's, en dat die voorstudies soms behoorlijk verschilden van het uiteindelijke werk. Ze had zich daardoor afgevraagd of het mogelijk was een boek te schrijven dat ook zoiets als een structuur van een laag en een onderlaag zou hebben. Iets dat het een als het ander zou kunnen doen. In haar roman laat ze de personages ook reflecteren over een dergelijke structuur en laat ze de moeder van George de vraag stellen, precies over dat restauratiewerk in Firenze, welke afbeelding was er nu eigenlijk eerst op de muur? De kip of het ei? De afbeelding eronder of de afbeelding aan het oppervlak? Voor George is het evident dat het de laag onderaan is die er het eerst was. Want die moest toch eerst geschilderd worden of getekend worden. Maar die ene aan het oppervlak is de eerste die we zien, zei haar moeder. En meestal ook de enige die we zien. Dat betekent dan uiteindelijk toch dat die er als eerste was. En betekent dat dan niet dat die andere afbeelding, als we er niets van af weten, net zo goed niet zou kunnen bestaan? George zuchtte diep. Smith is tussen haakjes zeer treffzeker in haar dialogen, in het vatten van deze gesprekken tussen een moeder en haar tienerdochter. Een dochter die hier door een intelligente moeder uitgedaagd wordt om verder te denken dan het evidente. Op andere momenten is het net omgekeerd te zien hoe George in interactie met een van haar ouders of andere volwassenen, wanneer zij het net is die doordenkt over de dingen en die daarbij dan op enige skepsis stoot van de volwassenen. Ali Smith is bovendien schitterend in het communiceren van de tegenstrijdige gevoelens die tieners hebben tegenover hun ouders. De gesprekken die George heeft met haar ouders, dat wil zeggen die ze zich herinnert gehad te hebben met haar moeder, die overleden is, en die ze rechtstreeks weergeeft met haar vader, tonen de eigenwijsheid van George. Ze wordt vaak met W teruggenoemd. Haar verlangen zich te distancieren van haar ouders en een eigen identiteit te ontwikkelen. Ook in de consultaties bij de schoolpsychologen, bij wie ze gaat om het rouwproces te laten plaatsvinden, toont George zich sceptisch en superieur neerblikkend op het proces. Maar tegelijk krijgt de lezer ook te zien hoe zelden George nog kan lachen nu haar moeder dood is. En hoe ze een ritueel ontwikkelt van rouwen om haar moeder, door sommige van haar gewoontes te proberen overnemen. Ze doet bijvoorbeeld zo'n oud dansje, zoals ze het noemt, uit de jaren 60, omdat haar moeder dat elke ochtend deed. En ze vindt het heel erg dat de gsm van haar moeder verdwenen is en dat ze niet meer kan reconstrueren welk liedje het is waarop ze dat dansje elke ochtend deed. En we zien zelfs hoe de schoolpsychologen haar toch aan het denken kan krijgen. De conversatie gaat verder. Ze vindt plaats in Ferrara, waar de fresco's zich bevinden en waar de moeder van George, net als Ali Smith zelf, volgens de tekst die ze in The Guardian schreef, speciaal is naartoe gereisd om die prachtige dingen met eigen ogen te bewonderen. George en haar moeder zitten op een terrasje iets te eten, met zicht op een muur waartegen, zo vertelt de moeder aan haar dochter, een rij mensen terechtgesteld werden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En wat is er nu het eerst, zegt haar onverdraaglijke moeder. Wat we zien of hoe we het zien? Is een muur ooit zomaar een muur? Is een kasteel gewoon een mooi gebouw, zoals George beweert, en hebben, citaat, die dingen die daarvoor en daarnaast en daaromheen enzovoort ad infinitum zijn gebeurd, niets te maken met het feit dat wij er nu naar zitten te kijken? Of is onze blik altijd bepaald door wat we weten over die geschiedenis, over die context? Het voordeel van romanschrijven is dat je die verschillende ideeën over wat iets al dan niet betekent, in dialoog kunt laten gaan met elkaar. En dat je de dialoog niet eens hoeft af te sluiten met een besluit. Je kunt een these naast een antithese plaatsen en je bent niet verplicht om tot een synthese te komen. Wat wel moet in een doctoraat. En misschien is het onder meer daarom dat Ali Smith daarmee gestopt is. En doorgaans moet je ook tot zo'n synthese komen in een lezing zoals ik vanavond heb. Nu, door een aantal keuzes houdt Ali Smith met inzicht slechts ten dele die dialoog open. Ten eerste legt ze het standpunt van het gezonde verstand in de mond van een tiener, die zich bovendien geregeld van een veel complexere kant laat zien. En over wie ik al zei dat ze duidelijk zich als tiener opzettelijk wat opposiet opstelt tegenover de oudere generatie. Bovendien krijgt haar moeder de naam Carol Martineau, wat een eerbetoon lijkt door Ali Smith aan Harriet Martineau, de eerste vrouw die economie en sociologie bedreef, al in de vroege 19e eeuw. Ze was slechts 32 jaar toen ze in hetzelfde jaar een vijfdelig werk over het belastingssysteem publiceerde en een negendelig werk over de politieke economie. Daar kunnen onze postdocs naar kippen, denk ik. Victoria nodigde haar uit op haar kroning enkele jaren later. En als iemand met die ongewone naam dingen zegt, dan ben je als lezer geneigd die nog ernstiger te nemen dan je anders al zou doen. En dat doe je dus, besef ik, terwijl ik dit zat voor te bereiden, precies omdat de naam Martineau een bepaalde geschiedenis met zich meedraagt. Maar uiteraard is het zo dat een dergelijke dimensie alleen beschikbaar is voor wie weet dat de naam Martineau in het Verenigd Koninkrijk nogal zeldzaam is, en die daarnaast weet dat er een beroemde Martineau was die daarboven een aantal overeenkomsten vertoont met Carol, de moeder van George. Ook Carol was econoom en schreef volgens het overlijdensbericht dat in de krant verscheen, eigenlijk de obituary, ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt, dus het journalistieke stuk dat over een overleden persoon geschreven wordt. Daarin stond, en we krijgen dat als een soort, in een soort telegramstijl, proefschrift onderschreven door IMF, erkenning ongelijkheid en afname van groei en stabiliteit. Beide Martineaus waren daarna politieke activisten, elk op hun eigen, aan hun tijd aangepaste manier. En over Harriet werd er tot slot gezegd dat ze een essentially masculine nature zou gehad hebben. Dat was de inschatting van haar tijdsgenoten, omdat enkel mannen zich zouden bezighouden met het soort zaken waar zij zich mee bezig hielden, en dat enkel mannen zulke progressieve ideeën konden hebben volgens het Victoriaanse verwachtingspatroon. Een andere keuze die Ali Smith maakt en die ervoor zorgt dat de these van Carol het lijkt te halen op de tegenwerpingen van George, is dat we in het George-deel van de roman zien hoe ook zij, net als haar moeder, geboeid raakt door de persoon, Belcosa, en het werk van die persoon. Ze wordt in die fascinatie gevolgd door H, en hun gesprekken worden een voortzetting van de gesprekken die George had gevoerd met haar moeder. George en H overwegen om van Belcosa een schoolproject te maken rond empathie, sympathie. Dat is de opdracht voor dat trimester. En ze bespreken onder meer hoe ze het taalgebruik zouden moeten weergeven. Volgens de recensent van de roman kun je je zelfs afvragen of het Delcossa-deel niet de uitvoering van dat schoolproject zou kunnen voorstellen. Hij merkt terecht op dat er Delcossa een paar uitdrukkingen in de mond gelegd worden die heel vreemd klinken als het echt het plan van Ali Smith was om in de huid en woorden te kruipen van een 15e eeuwse Italiaan. Zo wordt bijvoorbeeld systematisch de afkorting, de korte versie, cause gebruikt voor because. De vertaling maakt hiervan gewoon want en verliest daarmee dat informele karakter eigenlijk helemaal. En ook wordt heel vaak het elliptisch informele just saying gebruikt, wat dan wel weer goed vertaald wordt als ik bedoel maar. Wat een typische recente manier is van suggestief iets onder de kritische aandacht te brengen. Maar hij merkt niet op, die recensent, dat George zich luidop afvraagt: kunnen we ons niet beter voorstellen dat hij hetzelfde praat als wij, met meer empathie? En de schoolprojecthypothese kan ook kloppen voor hoe in het Delcossa-deel de tijdsmuur tussen het heden en verleden op een manier doorbroken wordt die George en H impliciet overwogen toen ze zich afvroegen hoe het zou zijn om als persoon uit de 15e eeuw plots op te duiken in de 21e eeuw. Het is namelijk zo dat we Delcossa in dit deel inderdaad niet alleen in de eigen tijd gesitueerd zien, met levendige details van hoe zij zich als man door de wereld begeeft, hoe ze als schilder naar de werkelijkheid kijkt en die weet te vatten in kunstwerken waar ze heel trots op is, en hoe ze haar seksuele kant leert kennen, waarover zo meteen meer. We krijgen niet alleen dat 15e eeuwse verhaal, maar zien daarnaast hoe Delcossa, zonder dat zelf goed te begrijpen, ook toe kan kijken op de wereld van George en tegen zichzelf commentaar kan geven op wat ze doet vanuit een bevreemde en voor de lezer bevreemdende blik. Toch vraag ik me af, indien dit verondersteld is het uitgeschreven schoolproject te zijn, of George zichzelf zou laten inschatten als een jongen door de teruggekeerde Delcossa, die slechts geleidelijk het inzicht krijgt dat ze eigenlijk wel een meisje moet zijn. In het George-deel zijn er volgens mij geen indicaties van het feit dat George zichzelf als een jongen zou beschouwen, nog van het feit dat anderen haar zo zouden inschatten, ook haar vriendin H niet. Dat Ali Smith op het niveau van wat de roman als geheel doet een dergelijke manier van kijken zou ondersteunen, kan ik dan weer wel goed geloven. Smith is duidelijk voorstander van dit soort dubbelzinnigheid waarbij je niet goed weet of iets het een dan wel het ander is. En ze lijkt een visie aan te hangen waarbij je er goed aan doet iets zowel het een als het ander te laten zijn. Of met de Nederlandse titel van de roman, het een als het ander, wat de mogelijkheid openlaat dat iets kan verschijnen als iets anders. Er verscheen, zoals ik al zei, intussen al een nieuwe roman van Smith, en die gaat onder meer over het Brexit-referendum, maar wordt ook in verband gebracht met gebeurtenissen uit het jaar 1963. Naar aanleiding van het verschijnen van die nieuwe roman, die Autumn heet, gaf ze een interview weg aan een bevriende journaliste, waarin ze iets liet optekenen dat ik mooi relevant vind voor de gedachtegang die ik hier ontwikkel over dat een als het ander. Zegt: "The notion of a referendum is in any case a divisory line. You choose one side. Meanwhile, you've got the mass division of 65 million people crossing the world from parts of it which are untenable, unlivable, and in flames. And what's left of the world deciding whether or not to open the gates or the walls or to build more gates or walls. How can we live in the world and not put our hand across a divide? How can we live with ourselves? It isn't either or. It's and. That's what life is." In het een als het ander denkt George aan de vader van H, die uit Karachi en Kopenhagen komt. En die zegt H, dat het eigenlijk heel goed mogelijk is om zowel uit het noorden als het zuiden, als het oosten, als het westen te komen. Eerder in de roman was George het nog oneens met zulke dubbelzinnigheden. "Het is ofwel het een ofwel het ander," zegt George in een gesprek met haar moeder. "Wie zegt dat? Waarom moet dat?" antwoordt haar moeder. En over de vraag of sommige ontbrekende delen van de muurschildering, die ik daar straks toonde op de slide, maar die is nog duidelijker, of sommige van die ontbrekende delen van de muurschildering het gevolg zijn van de aardbeving die in 2013 heeft plaatsgevonden in dat deel van Italië en waardoor Ali Smith zelf heel bang was dat de muurschilderingen weg waren. Dus of dat daarmee te maken heeft, daarover zegt de moeder aan George: "Ik weet het niet. Zoveel weet ik er niet van, maar ik vind het eigenlijk wel prettig om het niet te weten." En dat brengt me bij een ander punt dat ik wil aanstippen, en dat is het concept mysterie, zoals het in de roman verschijnt. En hier is het die schoolpsychologe die daarover in een van de therapeutische sessies met George iets heel interessants zegt. Een van de zeldzame keren, misschien wel de enige keer, dat de psychologe geen vragen stelt en niet alles wat George zegt als vraag terugkaatst. Iets wat George mateloos irriteert, maar wanneer ze echt eens bereid is om zelf iets te zeggen. En wat zegt ze? "Het woord mysterie betekende oorspronkelijk iets als sluiten, het sluiten van de mond of van de ogen. Het betekende een overeenkomst of een afspraak dat iets niet ontsloten zou worden. Destijds werd het geaccepteerd, veel meer voor lief genomen, dat sommige zaken mysterieus waren," zei mevrouw Rock. "Maar nu leven we in een tijd en in een cultuur waarin mysterie eerder iets betekent waar een antwoord op is. Het betekent een misdaadroman, een thriller, een drama op tv. Gewoonlijk een waarbij we aan het einde te weten komen wat er is gebeurd. We lezen of bekijken ze juist omdat we dat te weten willen komen. En als we er niet achter komen, voelen we ons bedrogen." Ali Smith lijkt te geloven in mysterie in de oorspronkelijke zin. En ze doet dat niet het minst met betrekking tot seksualiteit. De seksuele identiteit van een persoon hoeft niet ontsloten te worden. Ze valt hoe dan ook niet te reduceren tot een van onze handige binaire schema's die in het een tegenover het ander uiteenvallen. Ben je man of vrouw? En ben je voor de mannen of voor de vrouw? Dat zijn vragen die niet interessant zijn voor Ali Smith. Maar dat wil niet zeggen dat het seksuele geen belangrijke plaats zou innemen in haar romans en verhalen. Ook in het een als het ander komt seksualiteit geregeld te berden en op een centrale manier. laat ik eerst een paar details geven, zoals de aandacht die de moeder van George en passant schenkt aan de opvallende testicles bij de dieren op de prenten. Ik weet dat het heel goed zichtbaar is, maar dan daar een paar enorme teelballen onder die rang. En het paard is ook heel goed voorzien. En tot George haar beschaamdheid moet haar moeder daar zo nodig iets over zeggen en daar de aandacht op vestigen. Maar je ziet het ook aan de gedetailleerde analyse die Carlo Martino geeft van de cruciale fresco. In antwoord op de vraag van haar dochter of het mogelijk is dat Del Cossa een vrouw was, eerder dan een man. De vaginale vorm hier bij die mooie in lompen geklede arbeider in dat blauwe deel, en dan heeft het over dit hier, de meest viriele en prachtige figuur in de hele zaal, duidelijk een arbeider op zijn slaap en duidelijk zwart op zijn lies. En hoe de open vorm op zijn borst aansluit bij het touw om zijn middel, waarvan de schilder zowel een bungelend als een erect phallus symbool heeft gemaakt. En wat betreft de seksuele en geslachtelijke ambiguïteit die overal in het werk te vinden is, het is nog steeds Karel die aan het woord is, de manier waarop hij met de figuur van die vrouwelijke jongen, het jongensachtige meisje, de manier waarop hij daarmee het krachtige masculine effect van de arbeider in evenwicht houdt, en dat die figuur zowel een pijl als een hoepel vasthoudt, een mannelijk symbool in de ene en een vrouwelijk symbool in de andere hand. En daarbij kun je ook nog aangeven dat die pijl gericht is naar beneden, maar eigenlijk klaar staat om door die hoepel te gaan, terwijl je eigenlijk eerder zou verwachten dat de pijl misschien omhoog zou zijn. Ik bedoel, als het een andere functie zou hebben. Alleen op basis hiervan zou ik heel aardig kunnen betogen dat het door een vrouw geschilderd is, als dat zou moeten. Maar of dat waarschijnlijk is, besluit ze, niet echt George. Ik kan helaas niets anders zeggen. Dus hier zie je de balans nog eens tussen de delen. Je ziet dat al snel ook in het hedendaagse deel zie je George denken tijdens een gesprek met haar moeder aan een boek in het nachtkastje van haar moeder. In de conversatie komt het woord organisme aan bod, en zoals wat typisch is voor een tiener, en daar stopt het niet altijd bij, schiet er dan door het hoofd van George het omslag van een oud boek met de titel Hoe krijg je een goed orgasme? Dat haar moeder in een van haar nachtkastjes had opgeborgen. Van lang voordat George geboren was, uit de tijd in haar moeders leven, toen ze, zoals ze zegt, jong en onbezwaard was in de appelgaard. Maar dat zijn details. Veel significanter is de lange scène waarin George zichzelf dwingt een pornofilmpje steeds weer te herbekijken. Ze is porno op het spoor gekomen en eerst vindt ze dat maar saai, totdat ze een bepaald filmpje tegenkomt dat niet zo saai is, maar dat heel schokkend is. En ik wil je graag een paar stukken uit voorlezen. Ik heb niet alles op de slide gezet, maar ik denk dat ik er het meeste recht aan doe door het voor te lezen, maar ik heb een plan om het in het Nederlands voor te lezen. En dan zitten we hier. Ja. En vervolgens. En vervolgens klikte George op een middag op één bepaalde film die ervoor zorgde dat ze zichzelf bezwoer dat ze de rest van haar leven elke dag naar deze film zou kijken. Of in elk geval naar een deel ervan, aangezien hij best lang duurde. Er speelde een meisje in dat wel 16 moest zijn, omdat het anders illegaal was, maar dat er veel jonger uitzag dan George. Ze zag eruit alsof ze 12 was. Er speelde ook een man in die eruit zag alsof hij 40 was. Toen hij dat meisje zoende, nam hij bijna haar hele gezicht in zijn mond. Ze waren heel lang allemaal dingen aan het doen in een soort jurtachtige kamer. En doordat het meisje zo klein was en zo gelaten en zich overduidelijk niet op haar gemak voelde en zowel aanwezig als afwezig leek, alsof ze gedrogeerd was, iets had gekregen dat haar de dingen in een trager tempo liet voelen dan ze in werkelijkheid gebeurde. Door dat alles was er iets veranderd in de hersenstructuur en het hart en zeker ook de ogen van George. Waardoor dat meisje, iedere keer als George probeerde om meer van dit soort seksuele films te bekijken, onder die films zat te wachten. En dat niet alleen. George ontdekte dat het meisje, bleek en gekweld, met gesloten ogen en de geopende O van haar mond, ook onder het oppervlak zat van de televisieshow die ze daarna op uitzending gemist bekeek. Ze zat ook onder de video's van Vampire Weekend op YouTube en onder de puppy die van de bank viel en onder de kat die op de robotstofzuiger zat en onder de vos die zo gedomesticeerd was dat hij over zijn kop geaaid kon worden door degene die de film had gemaakt. Ze zat onder de pop-ups en de advertenties op Facebook en onder de feiten over de geschiedenis van de suffragettes op de site van de BBC die George voor school had opgezocht. Ze zat ook onder het nieuwsbericht over de vrouw die te paard had geprobeerd een hamburger bij een McDrive van McDonald's te kopen, die van haar paard was gestapt toen ze bij het luik was geweigerd en hem naar het hoofdgebouw en de balie binnen had geleid en had geprobeerd om daar te bestellen. We moeten mededelen dat McDonald's helaas geen klanten te paard kan bedienen. Toen ze merkte dat het meisje zelfs onder dit bericht zat, zocht George in haar eigen zoekgeschiedenis naar de pornofilm. Ze klikte erop. Het meisje zat weer zedig op de rand van het bed. De man grijnsde naar de camera en nam het hoofd van het meisje weer in zijn handen. Op dat moment komt haar vader naar buiten, want ze zit buiten daarnaar te kijken en ze doet dat, zo blijkt, omdat ze zeker wil zijn dat haar jongere broertje niet per ongeluk mee kan kijken naar zoiets vreselijks. En als haar vader vraagt wat ze aan het doen is, toont ze hem gewoon waar ze zit naar te kijken. Jezus, George, zei hij, wat zit jij nou te doen? Ik wilde het mama vragen, zei George. Dat was ik tenminste van plan, dat wou ik, nu kan het niet meer. Ze legde haar vader uit dat ze een tijdje terug iedere dag naar deze film met dit meisje had gekeken en van plan was om er weer iedere dag naar te kijken om zichzelf eraan te herinneren dat ze niet moest vergeten wat er met haar was gebeurd. Ze discussiëren daar een beetje over, waarbij ze zeer geschokt is als haar vader zegt ze is er waarschijnlijk ook goed voor betaald. Niet te geloven dat je dat zegt, zei ze, niet te geloven dat ik familie van je ben. En dan probeert haar uit te leggen dat het niet gaat over liefdevolle seks, seks tussen mensen die van elkaar houden, waarop ze zegt, denk je nou echt dat ik een enorme Mongool ben? Je maakt jezelf gek als je naar dat soort rotzooi blijft kijken, zei haar vader. Dat is beschadigend. Het kwaad is al geschied, zei George. Dit is echt gebeurd, zei ze. Dit is dit meisje overkomen. En iedereen kan het gewoon maar, nou ja, gewoon zien gebeuren. Elke keer als hij of zij daar zin in heeft. En elke keer gebeurt het weer voor de eerste keer. Elke keer dat iemand die het nog niet heeft gezien, erop klikt en ernaar kijkt. En daarom wil ik er om een heel andere reden naar kijken. Omdat mijn andere manier van kijken op een bepaalde manier erkenning geeft aan dit meisje. Begrijp je het nog steeds niet? Ja, maar George, zei haar vader, voor dat meisje maakt het geen enkel verschil dat jij ernaar kijkt. Hoe je er ook naar wenst te kijken of hoe je het ook wil zien. Het betekent alleen maar dat het aantal mensen dat die film met haar heeft gezien blijft stijgen. We zien hier dat George wel degelijk de opvatting van haar moeder deelt dat het ertoe doet hoe we naar iets kijken. Dat er niet zoiets is als gewoon te kijken naar iets. Dat of je dat respectvol doet of respectloos een groot verschil maakt. Respectloos kijken houdt het reduceren in van de eigenheid van een persoon tot een lustobject dat enkel ten dienste staat van wie kijkt. Respectvol kijken doet recht aan de eigenheid van de persoon. Het gaat ook over tijd en voor George gebeurt die misdaad telkens opnieuw wanneer iemand ernaar kijkt. En voor haar betekent dat niet, zoals het wel doet voor haar rationeel logische vader, dat het verhogen van de kijkcijfers ook het risico verhoogt dat er nieuwe porno van die soort gemaakt wordt. Maar voor haar is het het wegnemen van de waardigheid van een hulpeloos wezen en is het de kwelling. Ze bedoelt ten dele wat het kijken met haar George gedaan heeft. Zij is erdoor veranderd, maar ze bedoelt natuurlijk ook wat er die jonge vrouw aangedaan is, of dat kind, of zo lijkt ze toch. In een van de andere pornofilmpjes die ze eerder al bekeken heeft, wordt een vrouw blind gemaakt. Of men doet toch alsof, met oogdruppeltjes. Ze vraagt zich dan af of dat maar tijdelijk is dat ze blind is, of voor altijd. En ze wordt daarna, die vrouw in dat filmpje, onderworpen aan extreme dingen, aan marteltuigen, terwijl zowel mannen als vrouwen toekijken. Een verder voorbeeld van kijken dat respectloos is. En ik denk dat er hier ook een link is naar Del Cossa, al wordt die niet expliciet ontwikkeld, maar Del Cossa, ik zei al dat die door niet zoveel werken bekend is, maar een van de bekendste werken van Del Cossa dat in de National Gallery in Washington D.C. hangt, is Santa Lucia. En er is ook een detail op te zien dat in de roman ook verschijnt. Ik kan het makkelijker hierin tonen, aangezien hierin dat die als eerste komt. Een gestileerde versie verschijnt als titelblad van het eerste deel. Terwijl als titelblad van het tweede deel een gestileerde versie van een veiligheidscamera verschijnt. Santa Lucia werd voor haar trouw aan Christus veroordeeld tot werken in een bordeel. En ze werd, volgens latere versies, werden haar ogen uitgestoken als straf. Of ze deed dat zelf, volgens een andere versie, om het verlangen van een man naar haar prachtige ogen ongedaan te maken. Die ogen figureren als een soort masker dat omhoog wordt gehouden, als een ranke bloem in het schilderij van Del Cossa. Respectloos kijken wordt misschien ook wel gesuggereerd door wat ik daarnet toonde, die veiligheidscamera. In het George-deel gaat het ook sterk over observeren en geobserveerd worden, want de mama van George is politiek zo actief en zo rebels dat er een sterke mogelijkheid bestaat die Carol zelf gelooft en die George in navolging van haar ook gelooft, maar die de papa niet gelooft, dat MI5 of MI6 haar observeerden, want nadat ze een bepaalde politieke handeling had gesteld, kwamen er plots allerlei brieven aan die al per ongeluk geopend waren door de post. En had ze het gevoel dat ze gevolgd werd en was ze ook een mysterieuze vrouw die plots haar zo goed kende en die toenadering zocht op een subtiele manier. En toen ze dan over die vrouw details probeerde te weten te komen, dan bleken er toch een aantal zaken heel vreemd te zijn. Leek ze zich uit te geven voor iemand anders en er wordt daar gesuggereerd dat de mogelijkheid bestaat dat dat een veiligheidsagent was, een spion was. Maar dat wordt nooit met zekerheid gezegd. Dat blijft een mysterie, in de zin van het mysterie zoals we het daarnet gelezen hebben op een slide. Maar wat wel ook frappant is, is dat H, als George voorzichtig vertelt over haar vermoeden dat haar moeder misschien geobserveerd werd, dat H daarop dan reageert op een zeer op een manier die eerst de indruk geeft dat ze niks van gelooft, maar als je dan aandachtig blijft verder lezen, dan blijkt het toch wel anders in elkaar te zitten. Natuurlijk doen alle ondemocratische en minder goede en minder beschaafde regeringen het wel met hun burgers, maar de onze, ik bedoel, ze obsederen misschien de mensen waarvan ze dingen moeten weten, maar ze zouden het nooit bij gewone mensen doen. laten we zeggen, door middel van hun e-mails of hun mobiel, of de spelletjes die ze op hun mobiel spelen. En het is niet alsof de winkels waar we dingen kopen het bij ons doen, toch? Elke keer als we iets kopen. Je leidt aan waanbeelden en bent ziek in je hoofd. Het bestaat niet echt, zoals er ook geen Minotaurus bestaat. Het is mythisch. En je moeder was wat? Een tamelijk politiek persoon? Iemand die dingen over geld in kranten publiceerde en ontregelende dingen op het net deed? Waarom zou iemand haar willen obsederen? Volgens mij leid je aan gevaarlijke waanideeën. Iemand zou jou moeten obsederen. En obsederen is een heel mooie vertaling van wat in het Engels wordt er gespeeld met de betekenis van minotaur, een mythisch dier, en monitor, wat observeren betekent, met de bedoeling om gegevens bij te houden. En hier wordt dat als observeren, obsederen weergegeven. Dat soort obsederen wordt zeker dus naar voren gebracht als respectloos. Respectvol kijken vormt daarentegen de kracht van de schetsen die Dal Costa maakt van de meisjes en vrouwen in het Huis van Plezier, waar vriend Bartel hem mee naartoe troont om op dienstkosten ontmaagd te worden, als man daar te verstaan. Want Bartel gelooft dat Francesco een man is. In plaats van met het meisje te vrijen dat voor hem uitgekozen was, kiest Dal Costa ervoor haar halfnaakt te portretteren. En hij doet dat met zoveel gevoel, zoveel inzicht, dat zijn model diep onder de indruk is van het resultaat, als ze het na een weldoende nachtrust de volgende ochtend te zien krijgt. Zo'n diepe impact hebben de schetsen van Dal Costa, want het scenario herhaalt zich met verschillende andere meisjes en vrouwen, dat er een heleboel van hen hun baan in het Huis van Plezier opzeggen en met een versterkt gevoel van eigenwaarde de wereld intrekken. Nu, het een als het ander is geen sprookjesroman. Daar blijft het niet bij. Later komt Dal Costa te weten dat voor zover er nog iets te weten valt, tot nog iets bekend geraakt, dat ze het niet haalden in die harde wereld. Eén werd geboeid, teruggevonden, verdronken in een rivier bijvoorbeeld. En Dal Costa reflecteert ook over het Huis van Plezier, dat het voor de meisjes veelal het tegenovergestelde was. Geen van allen verdienden ze iets wat ook maar in de buurt kwam van hun werkelijke waarde in geld. Ze werden allen misbruikt. In elk geval op de manier waarop vrouwen in dat soort huizen elke dag worden misbruikt. En hoewel deze vrouwen en meisjes het dichtst bij goden en godinnen stonden van alle levende wezens die ik ooit heb ontmoet, zou het werk dat ze deden hen eerst aan de oppervlakte schenden zoals een ziekte en hen vervolgens net zo gemakkelijk breken als droge twijgen en hen tenslotte sneller opbranden dan aanmaakhout. Maar voor Dal Costa is één van hen, Isotta, bijzonder significant. Zij heeft als eerste door dat hij eigenlijk een zij is. Wat het plezier voor die jonge vrouw alleen maar verhoogt. Die precies daarom geen genoegen wil nemen met enkel die trefzekere, diepe schets van haarzelf waaraan ze zich kan verwachten. Maar die Francesca vol op de mond zoende toen ik dat niet verwachtte en nooit had verwacht dat zoiets ooit bij mij met een tong zou gebeuren. En die me toen nog meer verraste door een hand, terwijl ze me zoende, hard maar toch zacht en vol op de mond, zowel het een als het ander, aan de voorkant diep in mijn kniebroek te schuiven. De angst die door me heen ging toen ze dit deed, en toen ik wist dat ze me nu ieder moment werkelijk zou kennen, was 100 keer sterker dan het gevoel dat door de zoen werd bevrijd. En zowel het een als het ander was het sterkste wat ik in al die jaren dat ik leefde ooit heb gevoeld. Maar wat ze daarna met die hand bij me deed, liet me iets voelen dat 1000 keer sterker was dan enige angst. En toen ik begreep dat dit meisje nu enkel genot was, toen ik voelde dat het genot haar doortrok vanwege datgene wat haar hand had gevonden, en toen ik vervolgens weerkeek en dat genot duidelijk op haar knappe gezicht zag, nou, toen begreep ik dit, dat angst in deze wereld een niets is, iets onbeduidends, als je het een vergelijkt met het ander. Isotta leert Francesca vervolgens geduldig hoe ze een even attentvolle minnares kan zijn van een vrouw als ze een respectvolle portretiste is. Hierdoor wordt ze nog meer populair in het Huis van Plezier en geraakt Bartel jaloers op het succes van zijn vriend. Maar erger is het wanneer Barto uiteindelijk ontdekt dat Del Cossa een vrouw is. Barto heeft het enorm moeilijk daarmee, want zijn gevoelens voor Francesco, die hij tot dan als vriendschap geplaatst had, blijken nu vatbaar te zijn voor de seksuele dimensie die hij niet toegelaten had, aangezien Francesco voor hem een man was. Barto's gevoelens voor Del Cossa worden niet op die manier door haar beantwoord. Voor haar lijkt het altijd zo geweest te zijn dat hij een heel goede vriend was, maar niet iemand op wie ze in de volle zin van het woord zou kunnen verliefd zijn. Is Francesca dan lesbisch? Zo'n vraag stellen over een roman van Alice Smith zou eigenlijk geen recht doen aan haar verlangen naar dubbelzinnigheid. En het is ook in die dubbelzinnige geest, denk ik, dat we in het Del Cossa deel een intense seksuele ontmoeting meemaken van Francesca met een man. Een eenmalige, diep bevredigende ervaring die volgens de roman aanleiding gaf tot de creatie van precies die mannenfiguur die al uitvoerig aan bod kwam. Dat ideaal van sterke, zelfzekere, maar toch ook respectvolle mannelijkheid is wat Alice Smith in de figuur in de blauwe fresco ziet. En hiermee wens ik de besluit.
Ik zou graag een paar quotes
het is niet echt een vraag dat ik heb, het is eerder een aanvulling.
Ja.
Op een gegeven moment ging het over, over die afbeelding van die paarden, met die zeer duidelijke testikels.
Ja, ja.
In mijn ogen komt dat vooral omdat wij als westerse mens vooral gewend zijn om de gecastreerde paarden te zien.
Okay.
Wij zien de luiden en die hebben die natuurlijk niet meer.
Ja.
Als je dat vergelijkt met de afbeelding op het tapijt van Bayeux bijvoorbeeld, kan je ook zien dat die testikels zoals bij een anatomisch volledige hengst zeer prominent aanwezig zijn.
Ja, ja. Ja, dat is een interessante opmerking. Ja, ja. Ik ben het niet altijd helemaal eens met de manier waarop Alice Smith bepaalde zaken interpreteert, maar zij lijkt het wel zo te zien. Ja. Ja, uit de roman komt het wel zo naar voren.
We zijn gewoon niet gewend om achterhengsten te zien.
Ja, ja, ja. Maar waarschijnlijk, klopt het wel dat in de traditie van de modernere kunst, want je noemde het tapijt van Bayeux als dus een goed tegenvoorbeeld, maar dat in de modernere kunst dat het vrij zelden geportretteerd wordt, wellicht omwille van de reden die je aangeeft. Ja. Hè? Ja.
En dat is zo'n ruiterstandbeeld van een koning met zo'n paard en ook met de stikels zo niet echt waardig zijn.
Ah wel, ja, inderdaad. Zo misschien de mannelijkheid van wie erop zit, want nu tot zijn werk laten komen.
Het is ver
geworden. Ja. Stoppen met deze.
Ik heb een boek gelezen dat begint met Del Cossa.
Ja.
En de achtervlak is dus eigenlijk het feminine jongen of de masculine meisje.
Ja.
Maar in de andere uitgave is het misschien de man.
Is het Engels of Nederlands?
Engels.
De Engelse versie. In de mijne staat, ook dit aan de binnenkant van de achterplaat. Ja, dat zou wel mooi zijn.
Ik was een beetje gefrustreerd. Nee, maar kijk, hier staat er wel in, maar dit staat er niet.
Staat hij er niet in?
Nee.
Maar dat is dus een hardback.
Dus ik vond het een beetje frustrerend, ik kon het mij niet voorstellen.
Nee, deze staat het wel in. Ja, ja.
Een andere vraag gewoon, ik was me aan het afvragen dat tafereel met aan de ene kant die man en aan de andere kant dat figuur en dan die bok in het midden, wat stelt het voor eigenlijk?
Wel, dat zijn, dus je hebt in die fresco's, terug naartoe keren, het geheel proberen te tonen, ja, maar daar zit een betere punt van. Hier, ja, dus je hebt het niveau van de goden, dat is dus het bovennatuurlijke niveau. En dit is eigenlijk het niveau van de sterren, de hemel. En dat is dan het niveau van de mensen. Dus dat zijn eigenlijk de figuren die wel tot het menselijke domein behoren, maar die als sterren daar geprojecteerd worden. Dat is het eigenlijk. En in de roman krijgt Da Costa instructies van de Pellegrino, die, en dat is gedocumenteerd ook, dat er zo iemand was die dus aan de kunstenaars vertelde wat ze moesten doen, dat die heel belezen moet geweest zijn. En die geeft dus de instructie dat dit is de maand maart, want dus het loopt van rechts naar links, en het begint dus met maart, dan april en mei, die drie maanden voor die muur. En dat was het werk van Da Costa, en dat was de start van de cyclus, die dus de hele kamer deed het hele jaar. En wat dus moest weergegeven worden, was de lente, en er moest daar ook een krachtige mannelijke figuur zijn die een soort beschermfiguur was voor het geheel. Die eigenlijk moest krachtig, voldoende kracht uitstralen om als beschermfiguur van de hele kamer te kunnen optreden. Zo wordt het in de roman beschreven.
En die kamer, waar is dat ergens te vinden?
Die kamer zelf is dus in het stadje Ferrara, in het Palazzo Schifanoia, dat dus zou staan voor het paleis dat moet weerwerk bieden aan de verveling. Ja. Een beetje in dezelfde geest van het Huis van Plezier, maar anders uitgedrukt. Ja. En die frescos zelf waren lange tijd met witte kalk afgedekt, omdat het lange tijd geen paleis was, maar een opslagplaats was. En het is pas in de 20e eeuw dat men dan dat weer ontdekt heeft door dat te verwijderen en dan gezien heeft wat er allemaal onder zat. Het is moeilijk om te weten wat het opzet nu precies was. Dus ten dele vertelt ze daar zelf wel iets over, maar toch niet tot in veel details. En ze is zelf ook de eerste om te zeggen van een werk moet op eigen poten kunnen staan. En wat de auteur erover zegt is niet zo relevant. En ik ben wel geïntrigeerd geraakt door dat idee dat eigenlijk het Da Costa deel dat uitgewerkte schoolproject zou zijn. En als je dat dan in oogschouw neemt, dan werd het voor mij eigenlijk beter. Want mij ergerde bijvoorbeeld die chaos heel de tijd. Vooral ook omdat die vooruitgeschreven werd en dat in mijn versie van het Engels dat eerder een korte chaos moet zijn. Maar dat ligt misschien aan het feit dat zij een Schotse auteur is, dat zij dat anders aan doet. Ik weet het niet. Maar eens ik dat dan zo begon te zien, ook die van Amstein, ik verstoorde dat eigenlijk, maar eens ik dat dan door had dat je het zo kan lezen, en dat dan eigenlijk dat toch maar een secundair statuut heeft, dan vond ik het een stuk makkelijker om het te vatten, maar dan vraag ik me wel af wat dan nog de point is van het in die twee richtingen te proberen aanbieden. In welke versie had u het gelezen?
Ja, ik heb de versie gelezen met Da Costa.
Ja.
In het begin.
Ja.
Voor mij werkte het absoluut heel sterk.
Heel goed.
Als een afzonderlijk,
ja.
Afzonderlijk en niet afzonderlijk,
ja.
In, maar dus als een heel mooi verhaal waarin een week gesteld wordt.
Ja. Maar ik las recent.
Bij die goals had ik hetzelfde aanvoer.
Ah, dat wel.
Maar dat brengt wel verwarring in die zinnen natuurlijk. Je moet zinnen echt verschillende keren lezen.
Ja.
Want dat is nu weer.
Ja, omdat dat woord ook een eigen identiteit heeft natuurlijk.
Dus terwijl je soms denkt van oorzaak,
ja.
Ja, zo. Mm-hmm. Ja. Dus het werkt heel goed in de andere richting. Toch?
Maar sommige recensenten raden wel aan om het toch te proberen te pakken te krijgen in de volgorde dat eerst George komt. Omdat het dan makkelijker is om het Del Costa-deel te volgen dan omgekeerd. Dat je, als je dat omgekeerd probeert te lezen, dat het veel verwarrender is. Van, wat is dat? Vooral dan als George zelf verschijnt. Van, wat is dat hier nu? En George volgt dan zo iemand, een vrouw. Ja, dus die vrouw die ze volgt, weet je dan, als je George tegenlezen hebt, is die persoon die misschien wel een spion is, maar voor wie de mama ook gevoelens ontwikkeld had, op wie ze toch wel min of meer verliefd geworden was. Al wordt alles niet zo in een kotje gestopt. Maar als je dat dan al weet, is het wel iets makkelijker om het te doen. Maar anderzijds, voor mij, omdat ik het al wist, was dat dan ook niet meer zo verrassend.
Ja.
Ja. Nee, dat is een goede vraag. Ik weet niet of dat het echt helemaal werkt om die twee versies te hebben.
Nee.
Hoewel wij dus nu een interessant gesprek kunnen over hebben. Hè?
Ik vraag me af of dan je het opzet. Dus
ja, misschien wel.
Ik wil dat mensen erover in interactie gaan en verschillende lezers.
Dat zeker in de geest van die Refugee Tales, waar ze ook als beschermd wel van doet. Hè?
Ik was aan het denken, de hypothese dat
Del Costa
een vrouw zou zijn, slaat misschien wel ergens op omdat die heilige figuur een beetje anders wordt afgebeeld dan doorgaans.
Die Santa Lucia die getoond hebt?
Allee, ze lijkt zo wat meer te lijden en het is zo wat verstilder. En dan toen ik denk aan Artemisia Gentileschi, iets later, die zo in haar heilige figuur een duidelijk een vrouwelijk perspectief aangeeft, dat bij mannelijke schilders van die tijd niet in zit. Zoals bij Susanna en de ouderen, meestal dat zo'n begeerlijk meisje dat langs achter bestopen wordt door vieze oude mannetjes.
Ja.
Maar bij haar zie je dat die vrouw echt aan het lijden is. Meestal zijn die vrouwelijke heiligen slachtoffer van een afschuwelijk patriarchaal systeem. En dat is bij die heiligen niet anders. En ik weet niet, er zit in haar gezicht, maar ook wel. Alleen ik snap wel waar het vandaan heeft, denk ik.
Ja, en ook bij die fresco's die centraal staan, dat androgyne is onmiskenbaar.
Maar dat was natuurlijk wel mode in de periode. Er waren wel meer figuren die voor interpretatie vatbaar waren, maar dat is wel.
Maar ik heb ook een zeer interessante analyse gelezen die ik uiteindelijk niet meer heb kunnen in mijn lezing verwerken, maar van een ander werk van Del Costa dat bekend is, dat ik toevallig twee weken geleden zelf in Dresden gezien heb, de Annunciation. En daar zat dus een verschrikkelijk lange analyse van op het internet in het Frans. Ik denk dat Alice Smith niet gelezen zal hebben, want dat Frans niet goed genoeg is. Maar die bijzonder goed uiteenzet hoe intelligent dat schilderij in elkaar zit. En hoe dat dus al die lijnen kunnen ingetrokken worden van de klassieke kunst, die dingen met elkaar in verband brengen. En hoe daar een versie van de openbaring is dat zeker, dus door Gabriel aan Maria, hoe daar een bijzonder intelligente versie van gebracht wordt. Dat lijkt mij in elk geval heel boeiend en zeer. Voor het genderaspect is het niet zo relevant op zich, behalve dan wel in die zin dat die schilder of schilderes duidelijk wel iemand was die precies wist wat hij of zij deed. Die niet zomaar lukraak dingen. En dat er absoluut geen sprake kan zijn van gebrek aan kennis of vaardigheid. Dat het heel, heel doordacht moet zijn.
Dan zou ik jullie alvast voor jullie deel hebben en
daar
ook nog eens onze spreken. Bedankt.
Graag gedaan. Dank u wel. Bedankt voor de.